Nou, daar hoef ik dus niet veel aan toe te voegen. Van mijn kant dan nog dit. Goedemorgen, broers en zussen, jongens en meisjes. Mijn naam is John Dieleman. Ik ben vanmorgen een ouderling van dienst. Vanmiddag trouwens ook. Alle aanwezigen hier in het Baken. En alle mensen die thuis zijn ingecheckt of vanaf een andere plek. Van harte welkom. Welkom hier in Gods huis. Welkom. Ik hoop dat je hier ook vanmorgen thuis zult voelen. En een welkom ook aan de luisteraars die vanmorgen via Radio Lansingerland FM met ons verbonden zijn. En u kunt dat op de radio niet zien, maar hier in de kerk zijn vanmorgen 5 jonge mensen, mooi aangekleed met een mooie corsage, voor wie deze dienst helemaal bijzonder is. Want zij zullen vanmorgen belijdenis afleggen van hun geloof. Dat zijn Alex van Etten, Lisa van Gelder, Frida Hummelen, Susanne Mak en Jorik Wiebega. Fijn dat jullie deze keuze voor God hebben willen maken Fijn dat wij vanmorgen als gemeente daar getuigen van mogen zijn. Jullie hebben naar deze dienst uitgekeken. Nou, wij hebben ook naar deze dienst uitgekeken. En voor alle vrienden, familieleden en bekenden die speciaal voor jullie vanmorgen hier zijn gekomen, ook jullie van harte welkom en hoop dat jullie met ons een mooie en gezegende dienst tot eer van onze God mogen hebben. De dienst vanmorgen wordt geleid door dominee Lucas van de Veen van de kerk te Waddinxveen. Lucas, welkom weer. Fijn dat je er bent en deze feestelijke dienst wil leiden. Nou, voordat we de dienst beginnen, wil ik de Heere daar een zegen over vragen met jullie. Heere God, lieve Vader in de hemel, vandaag is het weer zondag. En voor veel van uw kinderen, waar ook ter wereld, geldt dat ze dan weer de gemeenschap opzoeken, de rust opzoeken, de kerk opzoeken. Heere, u geeft daar zoveel mogelijkheden voor. In vrijheid, soms misschien in spanning, soms misschien zelfs in onvrijheid of onder druk. Maar Heere, het is er overal. Deze diensten in deze wereld. Heere, we bidden u om zegen over al die plekken waar uw woord vandaag wordt verkondigd en gebracht. En in het bijzonder bidden we u dat ook voor onze gemeente hier, voor de beide diensten die we hebben, voor Lucas die daar vanmorgen voor gaat, voor Matthijs vanmiddag. Heren, wilt u daarin ook zegen geven, wilt u Lucas en Matthijs kracht geven om de dienst te leiden. Allerlei andere mensen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of in de dingen die we hier in deze diensten doen, wilt u hen zegenen en kracht geven. Heer, in het bijzonder vragen we u dat vanmorgen voor de jongeren die belijdenis doen, wilt u geven dat zij ja, heel erg ontspannen en vrij deze dienst mee kunnen maken, kunnen genieten van het bijzondere moment in hun leven. Heren, geef hen daar de vertrouwde nabijheid van uw Heilige Geest voor alles wat zij daarvoor nodig hebben. Heren, dat is ons gebed voor deze ochtend. Om Jezus wil. Amen.
Geloven begint niet bij ons, begint niet vandaag. Met hele oude woorden spreken wij uit dat we van God zijn. Ik nodig jullie uit te gaan staan. Onze hulp, zeggen wij, is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die het werk van zijn handen nooit loslaat, maar trouw blijft tot in eeuwigheid. En hij zegt, genade, vrede, die komt naar je toe van God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En we zingen een bewerking van Psalm 91. Hij is mijn toevlucht.
Laten we bidden.
Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, Vader van Jezus Christus. Door Jezus Christus roepen we u aan als Abba, Vader. Bij u mogen we schuilen. Bij u zijn we veilig, geborgen met heel ons leven. Hoe jong of oud we ook zijn. U draagt ons. U kent ons van voor dat iemand ons kende. En u kent ons nog als wij er niet meer zijn. Heer, we danken dat u tot ons komt. Dat u ons wilt ontmoeten vanmorgen. Hier in de kerk en op al die andere plaatsen. Zegen ook onze luisteraars, kijkers. Zij die op hun eigen plek meevieren en meebeleven. Heer, we danken u dat we hier samen mogen zijn. En dat we erop mogen vertrouwen dat u hier bent door uw Heilige Geest. En we bidden u, wilt u spreken, wilt u ons aanraken, wilt u aannemen wat we u geven als een offer, een lofoffer, het offer van ons leven. Neemt u dat genadig aan van kleine, kwetsbare, zondige mensen die ontzettend geliefd zijn door u. Heer, laat dat de grond mogen zijn van ons bestaan. De grond onder alles wat in deze dienst is. Zegen de jongeren, zegen ons allen. Laat uw licht schijnen en uw kracht zichtbaar, tastbaar ons mogen vervullen. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jorik, hij is voor jou.
Ik zou graag alle kinderen naar voren willen roepen, graag. Beetje leeftijd, wat is het? 4 tot, nou, maakt eigenlijk niet uit. Alle kinderen gewoon. Als jullie allemaal hier kunnen zitten, in een soort halve cirkel, dat zou top zijn. Kijk, ga maar zitten hoor, dan kan iedereen het zien. Ja. Wie van jullie weet wat ik hier om mijn nek heb?
Een sjaal.
Inderdaad, maar van welke club is die?
Kijk.
Ajax hoor ik al.
Ajax, hey.
Jij snapt het. Ja, want aan deze sjaal kan je zien waar ik bij hoor, hè?
Toch?
Ja, bij de supporters van Ajax. Want jullie horen ook vast wel bij een sportclub. Wie zit er op voetbal hier? Allemaal? Ja? Bij welke voetbalclub zit jij?
CVV Berkel.
CVV Berkel, kijk. En hoe kunnen ze dan zien dat jij bij CVV Berkel hoort?
Door mijn CVV Berkel kleren.
Inderdaad, want als je die niet hebt, dan weet de tegenstander helemaal niet wie is en zo. Dat is helemaal onhandig. Dus, maar door wat kleding inderdaad, zie je bij dat je bij een sportclub hoort. Jullie horen ook allemaal bij God. Maar wie weet hoe je kan zien of iemand bij God hoort? Toch moeilijk. Jij?
Om goed te zijn voor God.
Inderdaad, ja. Daarin kan je het inderdaad zien, maar dus niet door kleding. Ja, en vandaag laten wij het zien door ja te zeggen tegen God, dus eigenlijk door woorden. Maar ik moest er goed over nadenken, waar zeggen we nou eigenlijk ja tegen? Wie weet dat? Hoe kan je laten zien van, ik hoor bij God? Waar zeggen wij?
Als je
bidt, inderdaad, ja. Klopt. En wat moet je doen om bij God te horen? Moeilijke vraag.
Om te zorgen dat iedereen goed te zijn.
Ja, inderdaad. Precies het goede antwoord. Want inderdaad, God geeft ons de opdracht om eigenlijk geloof of om liefde, blijdschap en vrede eigenlijk de wereld in te gooien. En daar gaan we straks over zingen. Maar ja, daar zeg ik dus ook vanuit ja tegen om dat eens te doen. Want bij een club horen is mooi, hè, jongens. Maar bij God horen is nog veel mooier. Nou ja, in het geval van Ajax scheelt het niet veel natuurlijk. Maar, maar dus jullie mogen weer gaan zitten. En dan gaan we nu zingen Liefde, Blijdschap, Vrede. En hard mee zingen, jongens.
Natuurlijk wel super verleidelijk om nog even te gaan reageren, maar dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Maar ja, die ene laatste zin die was toch wel mooier dan de laatste, zeg maar. Supporter zijn van Ajax is mooi, maar bij God horen is veel mooier. Laten we die eruit lichten. Want dat is wat jullie zeggen, ik wilde graag bij horen bij hem. Mijn schepper, mijn redder, de vernieuwer van mijn leven. En ik ken jullie niet zo heel erg goed. Jullie hebben veel langer opgetrokken met Matthijs. Gelukkig leverde hij ook de teksten aan die ik straks jullie mee zal geven aan, op het moment. We hebben wel even met elkaar gezeten en heel wat bijbelteksten laten passeren. Hier zou het over kunnen gaan in deze dienst. Uiteindelijk heb ik gekozen voor dit verhaal dat Frida zo gaat voorlezen over Jezus, van Jezus, over een Heer en zijn dienaren. En ook dat verhaal eindigt niet per se heel mooi, maar ik wil laten zien dat het wel een heel mooie boodschap bevat. Voor jullie die vandaag belijdenis doen, maar ook voor ons allemaal hier en kijkers en luisteraars op afstand. Misschien zie je het niet direct bij de eerste lezing, maar ook hier gaat het over Gods onvoorstelbare genade. En dit verhaal is een oproep om vanuit genade te leven. Laten we luisteren. Matthäus 25, vers 14 tot en met 30.
Matthäus 25, vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij, met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: Heer, ik wist dat u van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsertandt.
Straks zingen we uit Psalm 103 over de genade van God. En daarna gaan jullie antwoord geven op vragen. Waar zeg je ja op? Vragen die raken aan je hele leven. Jullie vinden het mooi om te geloven, om te leven uit geloof. Maar er zijn hier vanmorgen misschien ook die denken: geloven, ik vind maar niks. Want bij geloven hoort natuurlijk ook dat je leeft als christen. En als ik geloof, dan wordt mijn leven daar niet makkelijker van. Ik denk eigenlijk dat mijn leven minder mooi wordt als ik geloof. Eigenlijk zou ik me gewoon een slaaf voelen van God. Ik vind dat je als christen maar een zwaar leven hebt. In dat verhaal over die 3 dienaren heb je die derde die zijn geld, het geld van zijn heer, in de grond stopt. Die vindt het ook maar niks om voor God, om met God te leven. Hij heeft de moeite mee om God te dienen. Zeker als je jong bent, lijkt je wel gek als je ervoor kiest om christen te zijn. Waarom zou je al die mooie dingen die er in het leven zijn links laten liggen? Je gaat je er toch niet toe verplicht om elke zondag hier te zijn? Je gaat toch gewoon met iemand naar bed als dat goed voelt? Valt er nog wat te genieten als je jong bent? En christen? Ja. Want je mag leven uit Gods onvoorstelbare genade, zijn goedheid, zijn liefde. Laten we eens goed kijken naar het verhaal dat we net uit de Bijbel hebben gelezen. De Heer die op reis gaat, dat is Jezus zelf. Hij bereidt zijn vrienden voor op zijn vertrek. Het is helemaal aan het eind van het evangelie. Straks zal Jezus opeens verdwenen zijn. Voor een lange tijd. Ja, een lange tijd, zeg dat. Al bijna 2000 jaar.
En al die tijd mogen de volgelingen van Jezus hem op aarde vervangen. Jij en ik, als dienaren van Jezus in de hemel. Als gelovigen namens Jezus hier op aarde. En we weten niet wanneer hij terugkomt. Het zal een tijd duren, zei hij, bijna 2000 jaar geleden. Dat is in onze ogen best een lange tijd. Je kunt je zomaar in slaap laten sussen, omdat hij al zo lang wegblijft. Je denkt, Jezus, die komt niet meer. Laten we maar zoveel mogelijk genieten van het leven hier en nu. Maar plotseling zal hij er weer zijn. En daarom is één van de boodschappen in Matteüs 25, let goed op, houd altijd rekening met de komst van Jezus. En als hij komt, dan vraagt hij, wat heb je met mijn bezit gedaan? Dus niet, wat heb jij gedaan met het talent dat ik jou had gegeven? Want het woord talent zet je hier zomaar op het verkeerde been. Je kunt te horen krijgen, jij moet woekeren met je talenten. Je moet er iets mee doen. Hup, ontwikkel je talent, want dat zegt God. En sommigen hebben een uitzonderlijk talent gekregen. Of denken dat ze dat hebben. Ze melden zich aan bij een talentenjacht. Sommigen zijn echt een natuurtalent. Die kunnen zo ontzettend goed Frans. Of wiskunde. Of sporten. Zonder om er niks mee te doen. Maar wat als je nergens in uitblinkt? Als je jong bent en denkt, ik weet gewoon echt niet wat ik met mijn leven wil. Wat is mijn plek in deze wereld? Faal je dan voor God? Nee, dat is niet wat je in dit verhaal moet horen. Een talent was toen een gewichtsmaat. En als je die hoeveelheid omzet in zilver, dan heb je het over een vermogen. Een talent was 10 tot 20 jaar salarissen van een arbeider. In de Bijbel, in gewone taal, is één talent omgezet in 100.000 euro. Jezus spreekt dus niet over bepaalde vermogens die jij hebt. Hij gaat niet uit van een maatschappij zoals die van ons, waarin je talloze kansen en mogelijkheden hebt. Ja, in Nederland kun je beter worden in waar je goed in bent. Maar op heel veel plekken in de wereld is dat helemaal niet zo. Het is normaal dat je als christen en als volgeling van Jezus heel weinig kansen krijgt. Dat je vervolgd wordt. Als christen kom je in deze wereld vaak niet op een goede opleiding terecht. Je verliest je baan waar je goed in bent. Je moet vluchten. In je eigen land was je professor. Hier kom je als asielzoeker niet aan de bak. Veel christenen krijgen helemaal geen mogelijkheid om hun talent te ontwikkelen. Hebben die mensen dan deze opdracht van Jezus niet goed uitgevoerd? Moet je hard werken om in te gaan in het koninkrijk van God? Nee, dit verhaal heeft een andere boodschap. Waar hebben we met elkaar voor te zorgen? Voor het bezit van de Heer. Hij gaat weg en vol vertrouwen legt hij dat enorme bezit toch wel. Vol vertrouwen in de handen van zijn dienaren. In onze handen. Overvloedig veel. Maar wat is dat dan? Wat geeft hij ons? Ja, dat zijn de cadeaus die hij ons allemaal geeft. Zijn liefde. Zijn genade. Jezus spreekt over die uiterste duisternis in dat laatste vers. En dat is precies waar hij zelf is geweest. Waar hij doorheen is gegaan. Waar hij zijn leven heeft afgelegd om ons het leven te geven. Eeuwig leven. Een leven dat vernieuwd wordt door de Heilige Geest. In zijn kracht. We mogen leven in de geest van onze Heer. Dat klinkt misschien een beetje braaf, zweverig, maar het is iets heel moois. Je mag weten, God houdt van mij. En daarom hoef ik op niemand jaloers te zijn. Ik hoef niemand te haten. Ik hoef niemand te bedriegen. Ik hoef van niemand te stelen. Ik hoef over niemand te roddelen. Jezus, hij biedt je een leven waarin je zo mag leven als hij. Het gaat niet om een hoeveelheid goede werken. De Heer gaat er helemaal niet op in hoeveel dienaar 1 en 2 erbij hebben verdiend. Maar het gaat hem om de houding van die gasten. Een liefdevolle houding. Ook richting mensen in nood. Als je doorleest in dit hoofdstuk, dan komt dat verhaal over de schapen en de bokken. Wat heb je betekend voor mensen in nood in deze wereld? Gaat mijn liefde door jou ook deze wereld in? Liefde, blijdschap, vrede, verspreid je die? Misschien vraag je je nog af waarom die ene dienaar meer krijgt dan de ander. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de een meer ervaart van die genade van God dan de ander. Je hebt mensen die een enorme schuld ervaren richting God. Omdat ze jaren geleefd hebben zonder hem. Die eerste twee dienaren, daar kun je de mensen in zien die Jezus heel erg verwelkomen. Die zondaars die al zo vaak zijn opgedoken in het evangelie. De hoeren, de tollenaars. Je kunt ook denken aan de niet-Joden. Juist zij komen bij Jezus. Heer, kom met uw vergeving. En als hij die enorme schuld wegneemt, dan is er ook een enorme opluchting. En vervolgens tonen zij veel liefde aan Jezus en aan de mensen om hen heen. Bijvoorbeeld een tollenaar als Levi, als hij dat ervaart bij Jezus, nodigt hij ook gelijk zijn vrienden uit. Jezus moet je kennen. Aan deze goede bomen groeien goede vruchten. En misschien is het voor jou anders. Leef je hele leven zo een beetje je leven als christen. En is jouw schuld bij God, val wel mee. Dan ervaar je ook minder bevrijding als God jou zegt, ik vergeef je. Maar je hoeft je niet minder te voelen dan andere christenen met een diepe bekeringservaring. 1 talent, 100.000 euro, is nog steeds een heleboel. Daar kun je prachtige dingen mee doen. Iedereen ontvangt van God wat hij of zij nodig heeft. Wat hij aan kan, lees je vers 15. Wat is het geheim van die eerste twee dienaren die het bedrag verdubbelen dat ze van hun heer gekregen hebben? De heer noemt hen goed en trouw. Waarom? Omdat als hij op reis gaat, zij zelf het initiatief nemen om aan de slag te gaan met zijn bezit. Ze gaan niet werkloos zitten wachten tot hij weer terugkomt. Want deze mensen houden van hun heer. Je zou kunnen zeggen, zij weten zich kind van God. Veel meer dan een dienaar. Of, je kunt ook zeggen, slaaf van God. Vol liefde houden ze zich aan de regels van hun heer. Ze tonen toewijding en inzet. Zij zijn zoals de Heer Jezus zelf is. Goed en trouw zijn eigenschappen van God zelf. En hier worden wij allemaal, worden jullie toe uitgedaagd. Goed, trouw, liefdevol. Die derde dienaar wordt slecht en lui genoemd door de Heer. Uit zijn reactie blijkt ook dat hij zijn Heer helemaal niet kent. Hij vindt hem een tiran die mensen uitbuit. Een bloedzuiger. Hij maakt een karikatuur van zijn Heer. Hij voelt zich overduidelijk slaaf van God. Helemaal niet speciaal, uitverkoren. Het voelt als een plicht om God te dienen. Hij is zich er zeer van bewust dat God streng is, maar niet dat hij goed is. Uit angst begraaft hij het geld van zijn Heer in de grond. Angst leidt tot niets, zie je hier. Als je leeft uit angst om iets te verliezen, verlies je alles. Fouten maken mag, ook als je leeft met God, als je leeft met Jezus. Hij laat je niet bezwijken onder prestatiedruk. In die derde dienaar kun je de schriftgeleerden en de fariseeën herkennen. Zij hebben de wet ontvangen. En de tempel en de offerdienst, prachtige belofte van God. Zij zijn de leiders van het volk dat geroepen is om een licht te zijn in de wereld. Maar zij willen alles voor zichzelf houden. Ze begraven het als het ware in de grond. En Jezus, het licht voor de wereld, wijzen ze af. Voor hen heeft Jezus een stevige waarschuwing. Jeruzalem, de tempel, ze zullen worden verwoest. En hij waarschuwt de mensen hier indringend, opdat zij niet met de stad verloren zullen gaan. Ook voor jou en mij zit er een waarschuwing in dit verhaal. Wees niet als die derde dienaar. Geef niet voortdurend God of andere mensen de schuld van jouw fouten. En als je vergeving nodig hebt, Vraag het. Als je het vertrouwen van God hebt beschaamd, zeg het tegen hem. Als je niks hebt gedaan met zijn liefde, die hij je heeft gegeven. Hij die al bij je doop heeft gezegd, je bent van mij. Leef met mij. Leef voor mij. Deze goede God mag je leren kennen. Elke keer een beetje beter door de Bijbel te lezen. Door met hemzelf te spreken in gebed. Door er met elkaar over te spreken zoals jullie hebben gedaan in het afgelopen jaar. In de blijdenscategorisatie. God mag je leren kennen. Hopelijk ook door deze dienst. Die verhalen in Matteüs 25, deze en die andere, hier vooraf gaat het over wijze en dwaze meisjes die wel en niet echt de koning verwachten. Die verhalen samen roep je op te leven in de verwachting dat Jezus komt. Laat je niet meeslepen in een gevoel van het gaat toch allemaal kapot. Het maakt niet uit hoe ik leef. Nee, er komt een moment waar het erop aankomt dat je rekenschap mag geven over je leven. Het is belangrijk om tegen God te zeggen, ik wil uw wil doen. Want anders loop je het gevaar dat God zegt, ik zal jouw wil doen. Dat gebeurt bij die derde dienaar. Hij wordt niet alleen verbannen van het landgoed van zijn heer. Hier klinken termen van het laatste oordeel. Zijn heer zegt, als jij denkt dat ik zo ben, dan ben ik voor jou ook zo. Voor jou geen plek op mijn feest. Jij hebt geen recht op mijn bezit. Daarom neem ik zelfs dat ene talent van je af. En dan heeft hij enorm spijt, enorm verdriet. Moet hij leven zonder de liefde van God. Houdt helemaal niets over, omdat hij de genade van zijn Heer heeft afgewezen. Open einde. Maar we lezen ook over het feestmaal in het koninkrijk van God. Ook dat schemert er doorheen. De eerste twee dienaren ontvangen nog meer genade dan ze tijdens hun leven al hebben ontvangen. Zij mogen naar het feest, want hun heer, hij is terug en de kok maakt een feestmaal klaar. Ze mogen binnenkomen in een plek vol vreugde. Soms kun je in dit leven best genieten. Gods liefde is niet alleen iets voor de toekomst. Het is een wereld van verschil of je weet, ik ben geliefd door God. Of dat je dat niet weet. Maar het beste deel komt nog. Wie nu met God leeft, krijgt straks nieuwe grote taken in zijn koninkrijk. God laat hier zien dat hij veel vertrouwen heeft in ons, zijn mensen. Hij kiest jou en mij uit om liefdevol te leven. De Heer die naar het buitenland vertrekt, geeft geen uitgebreide instructies aan zijn dienaren. Hij kiest ze uit en hij zegt, leef met mij. Je kunt het. Mijn instructie is, heb mij lief boven alles. Heb je naaste lief als jezelf. Vergeet nooit dat het in je leven om mij gaat. Om de liefde, om de trouw van Jezus. En die liefde, die trouw van God, daar mag je zelf in delen en daar mag je elkaar in laten delen. Hier in de kerk en nog veel meer mensen om ons heen. En je mag jezelf afvragen, waar kan ik de Heer het best dienen? Wat past goed bij hoe Hij mij gemaakt heeft, wat Hij in mij gelegd heeft, bij de talenten die Hij mij gegeven heeft. En dan maakt het niet precies uit welke plek je inneemt in de wereld. Of je nu de FAVO doet, bedrijfskunde studeert, agrarisch vastgoed, verpleegkunde of pedagogische wetenschappen. Neem je eigen plek in de wereld. Leef met God. Wees goed en betrouwbaar in heel je leven. En leef boven alles uit Gods onvoorstelbare genade. Amen.
Jullie doen belijdenis van jullie geloof, maar ook van het geloof dat beleden wordt door de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Daar stemmen jullie mee in. Ik nodig jullie allemaal uit om eerst te gaan staan. Ik zal de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis lezen. Daar mag je mee instemmen in je hart. En daar ook mee instemmen door daarna te zingen: Jezus alleen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. mogen jullie op het podium komen.
Zeker. Geliefde broers en zussen. Jullie staan hier voor God en voor zijn gemeente om je geloof te belijden. Ik verzoek je eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Geloof jij in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest die levend maakt, de God van je doop, de drie enige God, die liefde is? Beleid je het christelijke geloof dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven? Geloof je dat je dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangt en een geliefd kind van God mag zijn? Beloof je God en je naaste lief te hebben en in heel je leven een leerling van Jezus te zijn? Wil je de goede strijd van het geloof strijden en vermijden wat de band met Christus beschadigt? Tot slot, beloof je je in te zetten voor Gods kerk en voor Gods wereld? Mogen we je aanspreken op je woorden en je gedrag? Wat is daarop jouw antwoord, Jacob Alex van Etten? Dan mag je knielen. Alex, laat je standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Wat is jouw antwoord, Lisa Sophie van Gelder? Lisa, ik bid dat je liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat je kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zul je op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die je dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Jouw antwoord, Frida Leonor van Hummelen. Ja. Frida, je mag ervan overtuigd zijn dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, jou zou kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Jouw antwoord, Susanne Tamar Mak. Ja. Susanne, ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En jouw antwoord, Jouke Hendrik Wiebenga. Ja.
Jorik, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Laten we zingen. Licht van de wereld.